In Jericho werd gevonden een gouden tong. Ik vond het toch de moeite waard nog even te vermelden dat wij daar een mooi Nederlands woord voor hebben. Dat is schoonspraak. Een gouden tong. Schoonspraak. Retoriek. Soms denk ik dat het toch veelzeggend is dat men iemand met, laten we zeggen, een geestelijk ambt noemt een predikant. Wat doet hij? Praten, spreken. Retoriek, schoonspraak. En begrijp je me goed? Ik ben echt wel enige mate en soms vele mate jaloers op degene die het zo mooi kunnen zeggen. Ik heb er zelfs gekend die helemaal de Bijbel en de Heer hebben losgelaten en vervolgens zich hebben bezighouden met literaire activiteiten. Een beetje predikant werd al gauw een dichter. Toch? En ik heb iemand gekend uit mijn jeugd, dat is 100 jaar geleden of langer. Die heette Willem. En die was oprecht gelovig, maar van een beetje erg van gegoede familie. Boerenfamilie, maar een goede familie. En die dacht, ik ga het heel serieus doen. En die ging dus theologie studeren. Dat heeft hij, geloof ik, 1 jaar volgehouden. En toen werd hij Neerlandicus. Overgestapt naar de Nederlandse letteren en hij geloofde niks meer. Daarna schreef hij een proefschrift over het gebruik en de betekenis van het woord romantiek in de geschiedenis van de Nederlandse letteren. Ik weet niet of je nou weet over wie ik het heb, maar ik denk het niet. Maar dat zegt dan waarschijnlijk nog niks. Hij studeerde af en werd doctor in de Nederlandse letteren, maar hij was de heer kwijt. Maar schoonspraak. Hoe mooi kun je de dingen zeggen? En u weet het, dat het is na de kerkdienst, vraagt de een aan de ander. En hoe was de preek? En de dominee heeft het weer mooi gezegd. En daarna is de vraag, maar wat heeft hij dan gezegd? Ja, dat doet er niet toe, dat weet u. Dus als je mij vraagt, ook ongeveer het geval met de moderne dichtkunst. Steek ik mijn nek maar weer eens uit, dan kunt u daarop schelden. Ziet er mooi uit, is knap in elkaar gestoken, maar waar het over gaat, geen flauw idee. En mocht u dit absurd vinden, dan nemen we toch gewoon de schilderkunst. Het is knap in elkaar gestoken, maar of het ook iets voorstelt, nee, dat moeten we dan zelf maar weten. De schilder zelf heeft ook geen idee, denk ik er altijd. Heeft ook niks te zeggen. We moeten het zelf maar uitzoeken. En nou ja, goed. En daarmee worden dan de praatprogramma's gevuld op televisie. De talkshows en we praten over niks. Ik vind het zo'n absurde bezigheid dat ik het bijna niet kan uitzetten ook nog. Hè? Dan ben ik serieus. Dat vind ik zo boeiend. De oneindigheid van het heelal. En de oneindigheid, wat zei de man ook weer, Einstein? De oneindigheid van het heelal en van de menselijke domheid. En over het eerste was hij niet helemaal zeker, zei hij. Maar toen wel. Het is verbazingwekkend, deze dingen. Maar goed, schoonspraak. Soms denk ik, misschien is het maar goed dat ik het niet zo schoon kan zeggen. Dan komt het wel wat lomper over, maar dan blijft het je ook beter bij. Denk ik. Ik weet het ook niet. Maar gouden tong, dat komt allemaal uit Babel. Religie, economie, kunst. Wissen we achter wel. Staat allemaal in de Bijbel, tot in de laatste bladzijde van de Bijbel aan toe. Maar het is allemaal om God buiten te plaatsen. Nou goed. Maar ik wilde met u naar het Nieuwe Testament, want van Abiram, mijn vader is verheven, dan wel Segub, gewoon verheven, waarop immers Jericho erbouwd was, kom je heel gemakkelijk terecht bij Bartimeus, Want bar betekent, is Aramees, verwant aan het Hebreeuws. Bar is zoon, u weet wel van Simon Bar-Jona en van Bar-Abbas. Bar, zoon van, en Timaeus, ja, dat is de verhevene. En Bartimaeus, dat was die blinde, althans die ene die een naam krijgt in de Bijbel, in Jericho. En zijn naam Bartimaeus komt dus overeen met de betekenis van de namen Abiram en Segub, de twee zonen van Hiel, waarop Jericho gebouwd werd. Wat ik u niet verteld heb, maar ik veronderstel dat altijd wel enigszins bekend is, dat het een oud gebruik is om een bouwwerk op te richten als een monument gewijd aan iemand. Wel nu, men publiceert ook boeken die opgedragen worden aan iemand. En men wint zelfs races en men draagt de winst op aan iemand. Meestal aan iemand die inmiddels dood is. Toch? En men bouwt bouwwerken als grafmonument, zodat een beetje bouwwerk bij archeologen al gauw een tombe, een toen, heet. Ongeacht of het dat echt is of niet, maar het heet al gauw een graf. Zoals piramiden en zo. Ik roep maar wat geks. Maar het is nog steeds wel een gebruik, men noemt het een volksgebruik, om een huis te bouwen op iemands graf. Of als men het helemaal niet meer weet, begraaft men een schedel van een rund onder de drempel. En als men dat ook wat vreemd vindt, omdat men het helemaal niet meer weet, dan hangt men een schedel, liefst met nog twee horens erop, boven de deur. Bij nader inzien, bij ons in huis, een vroeger ook een schedel met twee horens erop. Maar die had mijn moeder dan weer gekregen van een oom die vertrokken was naar Indië, naar Nederlands-Indië. Dus die hele zo'n karbouwen schedel hing boven de deur. Hij is vererfd naar mijn broer Han. En bij hem thuis is het ding vanzelf uit elkaar gevallen. Dus een niet zo'n best milieu, als ik het goed moet. Laat maar zitten. Maar dat hangt men dan boven een deur. Dat is in- en uitgaan, de poort enzovoort. Het wijden aan iets of iemand, dat is op zich helemaal niks bijzonders. Dat het hier vermeld wordt in verband met Jericho, dat verklaart meteen waar dat gebruik vandaan komt. Het gebruik symboliseert dat deze wereld, dit bouwwerk, dit wereld, al wat hier is, alleen kan bestaan op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Dat is wat het is. En als men dat kwijtraakt, is het alleen maar afgoderij. Hebben die nog? Nou goed. Maar ik moet naar het Nieuwe Testament, want daar vinden we het een en ander rondom Jericho. Onze broeder is de inleiding begonnen met de verwijzing naar Lucas 10. Dat is inderdaad in het Nieuwe Testament de eerste keer dat Jericho genoemd wordt. En dat is dan in een gelijkenis. Hetgeen toch ook zou kunnen suggereren dat de geschiedenis van Jericho in het Oude Testament een dergelijke betekenis heeft. Een typologische namelijk. En dat is zo. En dus fungeert het goed in de gelijkenis. Op de weg van Jeruzalem naar Jericho. De weg, als je het andersom ziet, is natuurlijk de weg van Jericho naar Jeruzalem. En zo komt die weg dan voor in de geschiedenis. Je wordt op je wenken bediend, want je komt het meteen tegen in Lucas 18... Want in Lucas vinden we, denk ik, de meest uitgebreide beschrijving. Het is een kwestie van smaak, maar een uitgebreide beschrijving van de Heer op zijn laatste tocht. Hij zou naar Jeruzalem en de discipelen die waarschuwden de Heer, die zeiden: we kunnen beter niet gaan, want het is daar gevaarlijk. De hoofdstad der Joden. Immers, zij kwamen allemaal uit Galilea. Maar Jeruzalem, Judea, dat is orthodox zwaar Joods. En daar is geen ruimte voor de waarheid. Waar religie heerst, heeft waarheid afgedaan. Waar wet heerst, dat is hetzelfde als religie. Waar wet heerst, heeft de waarheid geen betekenis. Daarom, ik weet dat ik weer dingen zeg die ik beter niet kan zeggen, maar daarom is dat begrip waarheidsvinding in een juridische wereld een zeer omstreden begrip. En daarom wordt het door juristen noodzakelijk, dat is hun vak, getrokken aan de waarheid. Die wordt gerelativeerd. Hoe verstrekt die waarheid? Hoe hard is die waarheid? Enzovoorts. Het speelt daar geen rol van betekenis. Of je gelijk hebt, ja, dat doet weinig uit. De vraag is daar of je gelijk krijgt of niet. Of je je geven wil of niet. Maar dat heeft met waarheid niks van doen. Dat is de tekortkoming ook van elk juridisch systeem. En ik kan dat rustig zeggen, omdat een jurist die ik hoog achtte, nou ja, achtte, hij is overleden en ik heb hem nooit gekend, maar het was Sir Robert Anderson, die zei, ja, rechtspraak in deze wereld, we hebben het nodig om de samenleving enigszins op orde te houden, maar echt rechtspraak komt echt pas op de jongste dag en er komt er maar één toe die dit kan doen, omdat hij de enige is die de waarheid kent. En wij moeten ons hierbij helpen. En het was niet zomaar iemand die dat zei, want zijn werk, ook op het gebied van criminologie en recht enzovoort, zijn werken worden tot vandaag gebruikt als verplicht onderwijsvoer, zal ik maar zeggen, voor juristen. Maar die maar even terzijde, was Sir Robert Anderson. En zo is het maar net, want waarheid en wet verdragen elkaar niet. Wet trekt zich van waarheid niks aan en waarheid trekt zich van wet niet aan. En die strijd is er altijd. Dat is wat je in de hele wereld terugvindt. En ik weet het, daarna moet je dat verzwakken en zeggen dat er aan de wetten nogal wat mankeert. En dat de kennis van de waarheid, dat is ook maar een betrekkelijk ding natuurlijk. Het gaat altijd over wat men voor waarheid houdt. Maar dan nog, het zijn begrippen die elkaar moeilijk verdragen. Ze vinden elkaar pas in hem die de gerechtigheid is. Dat is Christus die ons geworden is, rechtvaardigheid van God. Maar die wij ook kennen als de waarheid. En de vloek over deze wereld, deze mensheid, een zondige wereld, is dat die begrippen elkaar niet verdragen. Bovendien, toepassing van het recht betekent dat niemand het recht heeft op bestaan. En dus het zoeken, het vinden van het recht, het eisen van recht, komt ons eigenlijk helemaal niet toe. Want als het recht zijn loop zou hebben, zouden wij niet leven. Wij moeten leven uit genade. En wij kunnen ons dat permitteren, omdat God ons die genade geeft. Hebben jullie die? Nou goed. Wat is de achtergrond van deze gebeurtenissen? Niettemin, de Heer trekt op naar Jeruzalem. We weten hoe het afliep. Hij ging naar Jeruzalem, werd daar gevangen genomen en gekruist. Zoals aangekondigd. En onderweg gebeurt er dan van alles. Dat wordt ons beschreven, althans voor een deel. Waaronder de zogeheten aankondiging van het lijden enzovoorts. Ik kan dat niet allemaal bespreken, dat is niet te doen. Maar wat ik wel kan bespreken is dat er staat dat de Heer zijn lijden aankondigt en zijn opstanding ten derde dagen. Zo wordt het beschreven. Dat is nog in Lucas 18 en dan in vers 19 lezen wij in vers 35 en het geschiedde als hij nabij Jericho kwam. Dat wil zeggen in de omgeving van Jericho. Waar het precies was weet ik niet, maar het valt onder de naam Jericho. Of het er iets toe doet, ik moet u zeggen, niks. En dan kun je uitleggen van ja, maar als je van Galilea naar Jeruzalem gaat, dan kom je langs Jericho. Iemand heeft me uitgelegd, dat is omdat men vanaf Galilea naar Judea niet door Samaria wil. Dan gaat men eromheen. Dan moet ik u zeggen, nou, het gebied tot vandaag, waar je doorheen gaat als je de Jordaan volgt, van Galilea, het meer van Galilea, naar het zuiden, naar Jeruzalem, kom je inderdaad langs Jericho, maar de Joden noemen het tot vandaag Samaria. En wat wij de Westbank noemen, wat een idiote aanduiding is, Westbank, hoezo? Heeft dat niet de gewone aardrijkskundige naam? Jawel, Samaria heet het. Van oudsher. Maar goed, daar ga je dus door, maar langs de rand. Dat wil zeggen, dwars door de Araba, langs de rivier. Dat is de natuurlijke weg, dat is vlak. Want als je echt door het gebied van Samaria gaat, dan is het door de bergen. Efraïms gebergte heet het. Kijkt u maar op de kaart. Dat is de moeilijke weg. Dat is bergje op en bergje af. Enzovoorts. Dat schiet niet op. Dat is ook nooit een rechte weg, terwijl de weg langs de Jordaan, door de Araba dus, dat is de logische weg tot vandaag. Heb u dat? En die weg gaat dan dus feitelijk langs Jericho. Door Jericho, maar tegenwoordig niet, men gaat eromheen, om voor de hand liggende redenen waar ik nou niet verder op inga, maar men komt langs Jericho. Het geschiedde als hij naar bij Jericho kwam, maar het had niet verweld hoeven worden, want het gaat gewoon om de genezing van weer eens een keer een blinde. Dat is niet voor het eerst. Dat komt vaker voor. Zo vaak dat het samenvattend gezegd wordt. Zwakken, zieken en misselijken. Mensen die gebreken hadden, geraakten en wat het maar was. En de Heer genas allen, staat er dan bij gelegenheid. Je vraagt je af hoe het met de volksgezondheid gesteld was in die dagen. Want je vraagt je af wie er dan niet ziek was eigenlijk. Zoveel zieken waren er dan, hè? En blinden en doven en noem maar op. Dit is een speciaal geval, wordt speciaal vermeld. Geschiedenis in de bij Jericho kwam, dat er zeker blinde aan de weg zat, bedelende. Het staat hier niet bij, maar als je het verhaal leest in Matthäus, zijn het, dat is in Matthäus 20, ik heb er geen tijd voor, maar ik zeg het. Daar zijn het twee blinden. En niet meteen roepen, dan is het in strijd met elkaar. Hier in Lucas 19 wordt slechts één vermeld. Die ander niet. En iedereen die verslag doet van gebeurtenissen, als journalist bijvoorbeeld, zit met het probleem dat hij moet beslissen wat hij wel vertelt en wat hij niet vertelt. En ook al staat er hier, zat een zeker blinde. Ja, dat was zo, er zat een zeker blinde. Bij nader inzien, er was er nog één, maar dat wordt niet specifiek vermeld, omdat Lucas kennelijk vindt dat het er nou even niet toe doet. Maar bij Matthäus zijn het er twee. Dat verschijnsel doet zich vaker voor. Zelfs in Johannes 1 vinden we al twee mannen bij elkaar. En wij vinden vervolgens in laatste instantie zelfs twee mannen uit Jeruzalem onderweg naar Emmaus. Ze hebben maar één naam. Heb je dat nog? Twee mannen. Zijn het dan toch 001 en 002? Ik bedoel, zijn het dan toch die twee verspieders uit Jericho? Dan zeg ik, ja, daar gaat het over. Over die twee die samen optrekken en eigenlijk toch maar één zijn. Zoals Petrus en Andreas. Nou ja, Simon had ik moeten zeggen en Andreas. En dat is hier ook het geval. Of het er nou twee zijn of één, dat maakt weinig uit. Het is er één die voor twee telt. Maar als één voor twee telt, weet je dat je van doen hebt met het eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene, volgens de Mosaïsche wet, telt voor twee. Hij krijgt een dubbel deel. Heb je die nog? Het is een uitbeelding van de gemeente in de praktijk. Hier, maar overal in de Bijbel. Geldt voor die Emmausgangers ook uiteraard. Maar hij zat aan de weg en hij bedelde. Hij had niks van zichzelf en hij was blind. En hij heet de Zoon van de Verhevene. En het een en ander, Jericho, en de naam rijmt dus op Jozua 6, Jericho. En op 1 Koningen, wat was het ook weer? 1 Koningen 18, geloof ik. Over Heel en Segub en... ik ben hem niet kwijt. Abiram, ja. Oké. Okay. Dat roept het in beeld. En dan staat er, en deze horende de scharen voorbij gaan, vragen wat dat waren. En zij boodschapten hem dat Jezus, die van Nazareth, voorbij ging. En hij riep zeggende, Jezus, gij zoon Davids. Want de man mag dan blind geweest zijn. Maar hij wist wel wie Jezus was. Jezus, gij zoon van David. Het was niet maar Willem, het was Willem van Oranje. Nee, ik bedoel, het was de adellijke achternaam waarin de rechten en daarmee de positie van de persoon in kwestie bepaald waren. Jezus, gij zoon van David. Van de koninklijke familie. Rechthebber op de troon. Erg genoeg. Want toen een Herodes hoorde van de geboorte van zo iemand, wist hij niet beter te doen dan alle kindertjes van Bethlehem uit te roeien, toch? Nee, ik weet niet hoeveel het er waren, maar dat doet er niet toe. En dat Jeruzalem stond op stelten, zegt de Bijbel. Wat is stelten in het Grieks? Maar Jeruzalem stond op stelten, want werd beroerd, staat er. Heel Jeruzalem, omdat het ging over de geboren koning der Joden. Dat is wat. Dat is een politieke aangelegenheid. Er moet wat aan gedaan worden überhaupt. En dit is Jezus, gij zoon van David, waarbij dus de titel en de rechten van de Heer Jezus erkend worden. De man is een gelovige. En hij is blind, maar daar zorgt de Heer voor. Bij nader inzien wordt u geacht uzelf daarin te herkennen. Je hebt van jezelf niks, maar je gelooft in de Heer Jezus, de Zoon van David, de Zoon van God, of wat het maar is, de Messias. En je bent stekenblind, want je weet het ook niet meer. Maar hij is degene die ons de ogen zou openen. En als je dacht dat ze open waren, doet de Heer ze eerst dicht. Dan kan hij zelfs nog open doen, met dank aan Paulus. Heb je die nog? Want die man was natuurlijk ook stekenblind, Paulus. Toen nog Saulus. Was hij altijd al, als u mij vraagt. En de Heer verhoorde het gebed van de psalmist. Opent gij mijn ogen, opdat ik mag zien de wonderen van uw wet. Of hoe het maar precies heet in Psalm 119, meen ik. Zoiets. Hij riep zeggende, Jezus, gij zoon van David, ontferm u weinig. Toen zeiden de voorbijgangers, degene die voorbij gingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou, maar hij riep zoveel te meer. Zoon van David, ontferm u weinig. Als je vandaag in onze dagen zoiets roept, zoon van David, ontferm u weinig, zijn er altijd voorbijgangers die zeggen dat je mond moet houden en dat gaat toch zomaar niet, dat kun je zomaar niet doen. De Heer aanroepen. Toch zegt de Bijbel, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar in een orthodox protestants christendom wordt geleerd dat de Heer jou moet aanroepen en daar moet je op gaan zitten wachten. En als u of ik of iemand anders zulke mensen het evangelie brengt, dan zeggen ze, nee, dat kan niet, de Heer zelf moet mij roepen. En die stuurt dan zijn personeel en dan zegt men, nee, dat willen we niet, de Heer zelf moet ons roepen. Je moet een beleving hebben en een ervaring en wat het allemaal maar was. En ik moet u zeggen, zo werkt het niet. Je moet gewoon de Heer aanroepen. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, zei de profeet. En herhaalt Paulus een keer of drie in 1 of 2 hoofdstukken in de Romeinenbrief, want zo is het nog steeds. En dit is wat deze blinde deed. Ontferm u mijner. Hetgeen dan ook nog een aanhaling is uit Ja, zuster, uit Hosea 1. Rugama, ontferm u, mijner. Want wat niet ontfermd was, zou ontfermd worden. Want weet u wat het is? Natuurlijk herkennen wij onszelf daarin. Natuurlijk is dat de positie van de natuurlijke oude mens enzovoort. Wij komen in deze wereld, wij weten niks. Wij moeten het een en ander leren. Maar wij zien het niet. Iemand moet het ons vertellen, of beter nog, iemand moet ons de ogen openen. En de enige die dat kan doen, is degene die het licht der wereld is. Er zij licht, sprak God. En herhaalde Paulus. Natuurlijk, je kan het op jezelf toepassen. Maar het gevaar is dat je daarna niet meer ziet de veel grotere context waarin die dingen staan. Want, ik zeg het enerzijds met aarzeling, maar aan de andere kant met stellige overtuiging. Dit is een van de tekenen die de Heer deed. Maar alle tekenen van de Heer, ik zei niet alle wonderen, ik bedoelde veel meer. Ook de dingen die geen wonderen waren. Alle tekenen die de Heer deed, zijn tekenen, uitbeeldingen namelijk, dus wat tekenen is. Zijn uitbeeldingen van het tegenwoordige werk van God. Je mag ook zeggen het tegenwoordige werk van Christus. In deze dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Terwijl hij zich verbergt. Dat wil zeggen, wat God doet, wordt weliswaar ook leerstellig wel uiteengezet. Maar het wordt misschien nog wel meer geïllustreerd in de tekenen die de Heer Jezus deed, maar ook in die de apostelen daarna deden, maar ook zelfs in de tekenen in het Oude Testament. Met name die van Elia en Elisa trouwens, met grote nadruk. Want de betekenis van hun profetieën is gelegen niet in hun woorden, zoals bij de latere profeten, maar is gelegen in wat zij deden. Hun geschiedenissen, dat wil zeggen de episoden daaruit, zijn demonstraties van wat God zou doen in onze dagen waarin hij zich verbergt. En waarin hij werkt onafhankelijk van het wereldsysteem of van de regeringen of wat dan ook. Vandaar dat je weliswaar hebt Agab, maar daarnaast heb je Elia. Heb je dat? Je hebt weliswaar de koningen, maar daarnaast is een andere lijn van profeten. Die ongestoord daardoor hun werk doet tot en met Jeremia aan toe. Althans, voor zover het betreft de tijden van de koningen uit Israël dan wel Juda. Dat is stopte met Jeremia, want het was dan de laatste. Maar ze stonden onafhankelijk daarvan. Maar al deze tekenen die de Heer deed, zijn allemaal tekenen van zijn tegenwoordige werk. En misschien moet ik het niet vertellen, maar ik heb altijd gezeten, door wat omstandigheden ook, met het probleem van, in de eerste plaats, erkend en gezien, geleerd ook, dat deze tekenen een overdrachtelijke betekenis hebben en dat het niet maar is van genezingen, dat is wat de Heer wil, dus wij gaan ook elkaar genezen of zo. Of genezingen deed de Heer toen, want het was de dagen van het Koninkrijk, maar daar leven wij niet in, dus er wordt vandaag niet meer genezen of wat dan ook. Nee, ik heb geleerd dat het inderdaad een symbolische betekenis heeft. Maar de vraag was altijd, voor mij persoonlijk, was de vraag altijd als jongen, zeker. Was de vraag altijd, ja, gaat het nou over de totstandkoming van de gemeente? Ik bedoel, is zo'n blinde die genezen wordt en leert zien, is hij een uitbeelding van de gemeente vandaag? Of is hij een uitbeelding van hoe Israël, het Joodse volk dacht je dan, want iedereen dacht dat dat hetzelfde was, schijnbaar. Is er uitbeelding van het Joodse volk dat in de toekomst alsnog tot leven zal komen? En maak daar nou eens wat van. Is het het een of het ander? Nee, voor een Calvinist speelt dat geen rol, want die kennen het verschil niet. Nee, die kennen niet het verschil tussen Israël en de gemeente. Ze zijn totaal in de war geraakt toen, een jaar of wat geleden zal ik maar zeggen, nou ja, in mijn tijd nog dan, er ineens een Joodse staat op de kaart kwam, nog notabene nog onder de naam Israël. Zijn ze totaal van in verwarring gebracht. Want ja, Israël is toch de kerk? En natuurlijk, Israël of een volk bestaat of niet, is toch de kerk? Israël heeft toch geen toekomst meer? Men gelooft daar toch niet in wat wij abusievelijk noemen een duizendjarig rijk? En nou is er ineens een Joodse staat, der Judenstaat, het heet echt zo, van huis uit. Staat nu weer ter discussie zoals altijd, maar der Judenstaat, is dat racistisch? Der Judenstaat onder de naam Israël. Dus die kenden het verschil niet, maar wij kenden het verschil wel. Wij zijn dispensationalisten, wij onderscheiden bedelingen, en dus is de vraag, gaat het over onze bedeling of over een volgende? De ultradispensationalist heeft er geen probleem mee, want die zegt altijd, het gaat niet over ons. Kan niet schelen welk schriftgedeelte je erbij haalt, zegt altijd, het gaat niet over ons. 99 van de 100 keer en misschien nog wel meer dan 99 keer dat het niet gaat over ons. Het gaat niet over ons. Nee, toen wist Paulus nog niet beter. En zo. Nee, ik doe lelijk, maar dit is echt waar. Ik lieg niet, hoor. Zo gaat het. Nee, het gaat niet over ons. Nee, we moeten er onze leringen uittrekken, maar dan zeggen ze nooit welke lering dan. Want het blijft bij, maar het gaat niet over ons. Dus die zijn er ook uit. Maar ik zat er maar mooi mee. Gaat het nou over het werk van nu? Is die man die genezen wordt, die vrouw die genezen wordt, is die een beeld van de gemeente uit onze dagen? Of is die een beeld van Israël? Zijn het Joodse volk nog steeds? En wat er dan nog meer komt aan nog meer stammen in de toekomst? En het antwoord is, ze zijn een beeld van de gemeente. Het gaat over het verborgen werk van Christus dat geïllustreerd wordt in die tekenen. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Zo van, dit is maar een uitbeelding. Maar het is een uitbeelding van iets veel groters dat hij in onze dagen doet terwijl hij zich verbergt voor de wereld. En die beelden hebben we. En dat gaat dus over de gemeente. Maar het punt is dat dat wel degelijk gaat over Israël. Maar dat is niet Juda. Dat gaat niet over de zogenaamde twee stammen die zich Juda laten noemen of zoiets. Want nauwkeurig kan je die dingen niet eens zeggen. Maar het gaat over het andere huis van Israël dat niet ontfermd was, dat Lo-Ruhama was, Hosea 1, maar dat in onze dagen Ruhama en Ammi zou worden. Hebben u dat nog? Dat is dat volk wat uitgebeeld wordt door oren, als het vrouwelijk geacht wordt te zijn, dan wel door tollenaars als het mannelijk geacht wordt te zijn. En in beide gevallen impliceert het, het is een ontrouw volk. Het heeft de Heer losgelaten. Het is vervreemd, ik heb de term uit Efeze en uit Colossense, het is vervreemd van het burgerschap Israëls. En in deze wereld die onder de vloek ligt van Gods wegen, al was het maar via de vloek van het kruis, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, en dus als hij staat voor heel de wereld die geoordeeld wordt, rust die vloek nog steeds op de wereld. Maar in die wereld die bestaat onder de vloek van God, is er ergens die vrouw, die hoer. Ja, als je nog een dag hebt, dan gaan we al die vrouwen uit de Bijbel langs die in beeld zijn van dat volk. De hoer, de overspelige. En ze staat allemaal in de Bijbel uitgebreid beschreven. Of eventueel van de tollenaar. Degene die wel bij het volk hoort, maar een heidensvolk en een heidensoverheid dient. Die de belasting inhaalt voor de Romeinen. En die het volk dus ondergeschikt maakt en uitlevert aan wat anders. Wij kennen dat verschijnsel, maar het is kenmerkend voor het grootste deel van Israël. Het deel dat trouwens ook het eerste geboorterecht beloofd was. Onder de naam Efraïm, dan wel onder de naam Jozef. Kan ook nog onder de naam Isaac trouwens, want die worden alle drie zo in de Bijbel genoemd. Het grootste deel van Israël, dat al heel vroeg, al sinds de dagen van Rehabiam, dan neem ik hem nog laat ook, Maar vooruit, ik had moeten zeggen, sinds de dagen van Salomo de Heer en het woord des Heeren heeft losgelaten en eigen weg is gegaan, afgoderij bedreven heeft en door de Heer het land is uitgezet. Dat was het dan. Het is zo lang geleden dat wij niet willen weten wie het zijn, officieel. Hè? We spreken over de verloren 10 stammen van Israël. Het is in alle opzichten een heel bedroevende aanduiding. Punt 1, omdat dat verloren niet goed gedefinieerd wordt. En het zijn er geen 10, het zijn er net zo goed 13. Maar vooruit, het is wat ingewikkeld. Maar het is dat andere huis van Israël. En dat is het grote wonder dat de Heer in onze dagen doet. Hij doet zijn werk, hij maakt zich een gemeente, hij roept, vergadert zich een gemeente van eerstgeborenen. Dat had hij kunnen dan wel zullen doen uit Israël, beginnende bij de Joden, het Joodse volk, de 2 stammen van Israël, want die waren in beeld, om zo te zeggen. 10 waren officieel Lo-Ami geworden. Maar het punt was dat Ami zijn de Joodse volk dat niet wilde. En de populaire variant is dan, en dus ging de zaligheid naar de heidenen. Maar meer nauwkeurig, het ging naar specifiek 1 heidens volk. Dat wij van ouds kennen als Israël, Efraïm, Isaac, Jozef. Van ouds kennen als het noordelijke deel van Israël, maar wat al lang tevoren onder de heidenen gerekend werd en onder de heidenen is verstrooid geweest, maar daar ging het naartoe. En uit dat volk, aangeduid als hoer, dan wel aangeduid als tollenaar, uit dat volk bouwt God zich in onze dagen de gemeente van eerstgeborenen uit Israël. En dat is vervulling van zijn beloften, oorspronkelijk al gedaan via Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Ik bedoel, in het boek Genesis. En dat is wat uitgebeeld wordt. En dan krijg je dus nog een toepassing van dat begrip Jericho. Het is onze tegenwoordige wereld, maar ergens in die wereld staat al dat huis. Het is een gastvrij huis. Een hotel, maar in negatieve zin is het dan een bordeel. En dat is Rachab, door de gastvrije, 7 ruimte. Weer Schaffendas, zei ze ook. Hè? Nou ja, ik moet er te veel bij uitleggen, maar moet ik dan uitleggen dat die 10 stammen een gastvrij volk zijn geweest, altijd? Nou ja, natuurlijk kun je erover gaan proberen discussiëren met me, dat maar ga ik niet doen. Ik ben er te oud voor geworden, maar iedereen weet, dat vertellen zelfs de politici vandaag je, dat Nederland altijd een gastvrij land geweest is en dat de vervolgen en verdrukten hier altijd welkom geheten zijn enzovoorts. Dat is maar voor een deel waar hoor. Er is iets van waarheid, maar voor de rest is het ook een leugen. Want hier in West-Europa zijn velen welkom geheten van over de hele wereld. Maar we hebben hard moeten vechten om de moslims, om de islam buiten de deur te houden. Want die kwamen dan weer door de ene deur naar binnen en dan weer door de andere deur. Toch? Heb ik nog nagevraagd aan die man met die hoe heet hij ook weer? Karel Martel. Enzovoorts. En toen zijn het nog de Oostenrijkers geweest, onder aanvoering van de Polen trouwens, die in 1700 zoveel in laatste instantie nog Wenen ontzet hebben van de belegering door de islam. Dat is nog maar kort geleden hoor, beste mensen, verhoudingsgewijs. Die lui hebben we nooit welkom geheten, want ze zijn een bedreiging geweest voor onze christelijke westerse cultuur. En dat staken ze ook niet onder stoelen of banken. En als er nou 1 komt, of 2, of 3, dan ben ik het eens met, hoe heet hij ook, broeder Andrew? Anne van der Bijl. Anne van der Bijl, die zegt, laat ze maar komen, dan brengen we ze hier het evangelie. Dan hoeven we er niet naartoe. Kunnen we het hier meteen doen. Maar ja, tot zeker niveau is daar wat voor te zeggen. En voorbij een bepaald niveau wordt het toch heikel. Maar als wij als gevolg daarvan zelf onze God loslaten, onze Heer loslaten, ja, dan hebben wij ook ons recht van bestaan eigenlijk verloren. Want ook wij, als christelijke volkeren, bestaan dankzij Christus. Ik weet, dat is geen populaire boodschap wat ik nu zeg, dat wil men ook niet horen, maar het is wel zo. Ik denk met genoegen terug aan een televisieserie die ik toen niet al te zeer waardeerde, maar achteraf wel. Dat was de serie op de Evangelische Omroep, in de eerste jaren van de Evangelische Omroep. Die serie heette Hoe zouden wij dan leven? En dat ik het nog weet is omdat er ook boeken over gepubliceerd zijn van de Zwitser Schäfer Francis. Francis Schäfer, die beweerde en demonstreerde dat onze hele westerse cultuur van huis uit door en door en ook alleen christelijk is. En gebaseerd is op de Bijbel en op het evangelie. En als we dat niet gehad hadden, zou die hele westerse cultuur niet bestaan. En onder cultuur te verstaan de samenleving als zodanig, maar zeker ook de wereld van kunst enzovoorts. Of dat nog te bezien is vandaag, dat weet ik niet. Ik mag daar eigenlijk helemaal niet over praten, want het heeft met de Bijbel niet zoveel van doen. Maar het bevestigt in ieder geval mijn losse opmerking dat wij hier in het Westen ons bestaansrecht ontlenen aan de Bijbel, aan Christus, aan het christendom, aan ons geloof. En als wij in het geloof niet blijven, zullen wij ook weer afgesneden worden, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. En daarheen zijn we ook inderdaad onderweg, al zijn het vooral ongelovigen die dat dan weer zeggen. Dat we onderweg zijn naar het einde van onze westerse cultuur. Maar ze hebben gelijk, maar het is in de Bijbel aangekondigd. Dat weten ze niet, kennelijk. Maar zo is dat wel. Maar wat ik probeer te zeggen is dat ergens in die wereld die twee een thuis gevonden hebben. Ergens in het stro. Ergens verstopt. Maar ze zijn er wel. En het christendom als zodanig en daarmee wat het inhoudt, de roeping van de gemeente of gewoon de gemeente als zodanig, heeft zijn domicilie gevonden bij die overspelige vrouw. Bij de 10 stammen van Israël is dat. En dat is wat het uitbeeldt. En al die tekenen in het Nieuwe Testament beelden fundamenteel precies hetzelfde uit. Wie is die blind geboren? Dat is niet deze, maar die uit Johannes 9. Wie is die man die altijd al blind was van zijn geboorte af? Dus dat is dat andere volk. En die zijn ogen gaan open, nadat hij zich gereinigd heeft in het samengestroomde water, Siloam. Als uitbeelding van het woord van God, het profetisch woord dat zeer vast is. En hij was het slijk van zijn ogen en hij wordt ziende enzovoort. En die anderen, die fariseeën, die het allemaal zo goed wisten, die wisten van niks. En die dagen hem uit en wie heeft jou genezen en waarom weten wij dat niet. En die blindgeborene zegt, maar wie is hier nou eigenlijk blind? En zo is het maar net. En inderdaad, ik hou er niet van te horen dat wij het evangelie of de Bijbel te danken hebben aan de Joden. Dat is namelijk helemaal niet zo. Die wilden het namelijk niet. En zo kwam het bij ons. Dat het kwam via de Joden, mag dan zo zijn, historisch. Maar dat is niet omdat zij ons een dienst hebben bewezen, want dat is wat laatste wat ze in gedachten hadden. Zij waren de vervolgers van de christenen van het christendom. Met deze handelingen. Hebben jullie dat nog? Maar dat de zaligheid als zodanig bij ons terechtgekomen is, dat is niet via Juda, maar via Ephraim. Niet via twee, maar via 10 stammen van Israël. Dat is de belangrijke waarheid die erachter schuilt. En of het wat uitmaakt voor u of mijn zaligheid, ja, waarschijnlijk niks. Het maakt wel wat uit voor de positie van de gemeente, want het eerste geboorterecht van de gemeente is nou eenmaal gebaseerd op dat van Ephraim. Het is de vervulling van die belofte. Dus toch, maar voor ons individueel, ja, misschien maakt het niks uit, maar dat is mijn zaak niet, of het u wat uitmaakt of niet. Mijn zaak is dat de Bijbel er uitgebreid over spreekt, Het illustreert, ons die dingen voorhoudt en zegt wie oren heeft horen en wie enzovoort. Hè. Wie het lezen merken daarop, bestudeer het. Wat is dit dan allemaal? Wat staat hier dan allemaal? En hoe kan het dan dat enzovoort? Nou, dat is ons belang. Dat is onze verantwoordelijkheid naar de Heer toe. En dus zeg ik weer, en al die tekenen die de Heer deed, zijn allemaal tekenen van precies hetzelfde. En dat het kwaad bloed zijn bij de Joden, dat is vooral omdat zij bij gelegenheid wis en waarachtig begrepen waar het over ging. En wat het betekende. Soms staat het er ook bij. Dat ze begrepen waar hij het over had. Zie? En dat is wat hier gebeurt. In Jericho. En in gedachten zie je dan Jericho. Een vervloekte stad. Maar daarin dat ene huis, zeg ik nu maar netjes. Met Rahab. En die twee verspieders. Enzovoort. En tegen die achtergrond heb je dan die blinde. Die zegt, Jezus, geen zoon van Davids. Rugama, alsjeblieft, ontferm u mij er. Je telt die dingen bij elkaar op en je weet waar je bent. Bij een vervloekte wereld van vandaag, maar ergens is daar een huis, een volk waar de Heer woont. Waar de gemeente als zodanig verborgen wordt. Eerstelingen die het land komen bekijken, die naar de erfenis onderweg zijn enzovoort. Die twee, weet u wel, dat is wat het is. En dan dit hele verschijnsel dankt de hele wereld, Jericho, haar bestaan tot vandaag. Waarom bestaat die wereld nog? Waarom, we zijn terug in 2 Petrus 3, waar we vanmorgen ook min of meer begonnen. Waarom bestaat die wereld eigenlijk nog? Waarom brengt hij geen oordeel over een wereld? Over de zijnen die hem niet gekend hebben en de wereld die hem niet heeft willen kennen. Of hem willen aannemen enzovoorts. Waarom doet de Heer er niks aan? En het antwoord is omdat hij nog een werk hier te doen heeft. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat ze zich bekeren. Dat is Handelingen 17 enzovoorts. Omdat hij een dag gesteld heeft waarop hij wel degelijk de hele mensheid, de hele wereld rechtvaardiglijk zal oordelen door één man die hij daartoe heeft aangesteld. Verzekering daarvan doende, terwijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. Handelingen 17, dat is het laatste woord in de wereld. In een antieke wereld, in een wijsgerige wereld, in Athene namelijk. Meer valt daar niet over te zeggen. En dat die wereld nog bestaat en dat onze samenleving bestaat, is dankzij dat de Heer een werk doet. Tot vandaag. En inderdaad, Paulus zei, maar als ook zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Dat is niet de leer van de afval der heiligen. Dat zegt niet dat u alsnog verloren kunt gaan. Het zegt ook niet dat de gemeente zal worden afgesneden, want dat is al helemaal onmogelijk. Maar het zegt dat Gods werk in onze dagen zal worden afgesneden en niet langer via de 10 stammen zal gaan, maar alsnog weer verder via de 2. Want die verwisseling vindt straks plaats bij de opname van de gemeente. Dat is de gemeente hier weg. Dan zijn er überhaupt geen gelovigen op aarde, behalve die twee die gezonden worden. Mozes en Elia. En dan gaat de geschiedenis verder, waar hij eerder al eens gebleven was, in zekere zin. Gaat weer verder met Juda. En met de prediking van het evangelie door 2 getuigen. Die zelf weer de uitdrukking zijn opnieuw van heel de gemeente en het gemeentelijk werk. Door 2 getuigen die het woord, het evangelie prediken. Beginnende bij Jeruzalem. Dat is de 70ste week van Daniël, die bestemd was over het volk van Daniël en zijn heilige stad. Dat is over het Joodse volk. Maar intussen doet de Heer dit werk. En deze blinden, deze 2 blinden, deze ene Bartimeus, zo je wilt, uit Markus 10, die staat de uitbeelding van. Hetzelfde geldt trouwens ook voor deze Zacchaeus. In een wilde vijgenboom. Dat is ook Israël een vijgenboom, maar dan een wilde. Dat is niet Juda, maar Efraïm. Dat zijn niet de 2 stammen, maar de 10 stammen. Zo simpel is dat. Nog zo'n voorbeeld, dat kan ook. We hebben ook een tamme olijfboom en een wilde olijfboom. Dat gaat over ditzelfde verhaal. Maar dat is in Romeinen hoofdstuk 11. Dat zijn ook de beide huizen van Israël. En er staat er dat de takken van de wilde worden afgesneden, geënt op de tamme. De 10 stammen die de rol van de 2 stammen verder vervullen, om zo te zeggen. Want de gemeente moet gebouwd worden. Maar als ze daar niet in blijven, zullen ze alsnog afgesneden worden. Het is hetzelfde verhaal. En dan hebben we nog de wilde vijg, de wilde olijfboom hebben we ook nog. Wilde, ik bedoel te zeggen wijnstok. De coloquinte stamt ook uit de geschiedenis van Elisa, meen ik. Maar goed, ja, die dingen komen vaker voor in de Bijbel. In Zacchaeus, de tollenaar, de ontrouwe man, in een wilde vijgenboom, een wild deel van Israël dat op dat moment geen vrucht draagt. Wel nu, dat Israël draagt wel vrucht en zie, daar hangt die tollenaar in de boom. Die rijke man. Ja, en die wilde de Heer wel zien. Heb u dat nog? En de Heer zei, kom eruit, want ik moet heden in uw huis. En we weten nu nog niet, roep ik dan altijd, waar dat huis dan was. We vroegen het nog en toen zei hij, kom en zie. Maar dat is Johannes 1. Heren, waar woont gij? En hij zei, kom maar kijken. En zag hij eerst, waar woont gij? Kom maar kijken. En we weten waar de Heer en waar de zaligheid naartoe ging. Och, ik heb niks te verliezen, dus ik zeg maar gewoon, met Glastonbury. Ik kan het rustig zeggen. Ik roep het al jaren. Waar ging het naartoe? Uit Jeruzalem weg naar Glastonbury. Als dat te moeilijk is, oké, uit Jeruzalem weg naar Rome. Maar wie was daar in Rome? De Britse koning. Ja, dat is niet anders. Dat is een bekend historisch gegeven. Daar heeft niks op af te dingen enzovoort. Het zijn bekende Bijbelse geschiedenissen. En van deze Zacchaeus staat dat hij zoon van Abraham geworden is in vers 9. En daarna vervolgens, want de zoon des mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Maar zo staat het elders. Hier staat, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat werd trouwens aan Jozef al aangekondigd in Matthäus 1. Aan Jozef, gij zonen Davids. In Matthäus 1, woorden van de engel. Jozef, gij zonen Davids. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is het tegenwoordige werk. Niet geassocieerd met Juda, maar met Jozef. Dat is wat de Heer doet. En zo ziet u dat de symboliek van Jericho zich herhangt. En ik weet het zeker op dit niveau waar ik het nu over heb. Want hierna krijgen we eerst de gelijkenis van de 10 ponden. Dat het de 10 zijn die gegeven worden aan 10 dienstknechten. Daar valt weinig meer aan uit te leggen natuurlijk nu. En het verhaal is dat die heer, een welgeboren man, reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Dat wil zeggen, je denkt misschien dat nu dat koninkrijk openbaar gaat worden, maar zover is het nog niet. We gaan wel naar Jeruzalem, maar niet om gekroond te worden, maar om gekruist te worden. En dus hierna volgt de zogenaamde intocht, die eindigt op de Olijfberg. Verder komt het niet, de stad wordt vervolgens vervloekt enzovoorts. En mijn vaste zin is, en tot nog toe zijn we nooit verder gekomen dan de Olijfberg. Pas in de toekomst zal de Heer zijn voeten alsnog op de Olijfberg zetten en dan gaat het verder. En dan nog niet eens Jeruzalem in, dan wordt Jeruzalem zelfs verwoest. Alsnog. Voor de zoveelste keer. Enzovoorts. Kortom, deze dingen spreken over het tegenwoordige werk van Christus tegen de achtergrond van Jericho. Want Jericho werd wel verwoest, maar ergens in Jericho was dan toch enzovoorts. Of wat dacht u van dit? Toen kwamen de Romeinen en vestigden heerschappij over de Galliërs. Over allemaal? Nee, want er was nog één dorpje dat we inmiddels wel goed kennen. Heb u dat nog? Dit is ook klassiek, maar ik vind het een prachtig verhaal. Het is klassiek, anders zou u het ook in deze vorm niet kennen. Maar het is in werkelijkheid de uitbeelding van een gelovig overblijfsel van de gemeente in een wereld die de hunne eigenlijk niet is. Waar ze buiten staan, waar zich niks van aantrekken, waarin ze leven als het goed is alsof ze de overwinning hebben. En ja, er zijn wel Romeinen om ons heen, of hoe het maar heten mag, vreemde machten, maar wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. Misschien vindt u het banaal, deze vergelijking die ik maak. Maar ik heb al vrij jong geleerd dat alle verhalen die beklijven uit de literatuur, alles wel blijven hangen. Dat zijn in de eerste plaats sprookjes overigens. Die blijven hangen, die beklijven omdat ze een hoge mate van waarheid bevatten. Omdat de echte waarheid erachter steekt. Soms heel nadrukkelijk, soms wat minder nadrukkelijk, maar zo is het maar net. De Bijbel zegt dat bij door het verzoeningswerk van de Heer Jezus in de hele wereld het licht uitging. Maar dat op een plaats waar het licht uit was, ging het juist aan. En dat is die van, daar is uit 's werelds duistere wolken, Jesaja 8 en 9, een licht der lichten opgegaan. Of uit Jesaja 61, of was het 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar de volkeren zullen in duisternis wandelen, staat er. Maar ergens, in het land van Zebulon en Naftali, of waar het maar was, daar zou het licht opgaan. En zo is het maar net. En dat is de situatie in onze dagen. Maar ik hoop dat u vandaag in ieder geval begrepen hebt hoe het ervoor staat met deze wereld als zodanig. Die kan er eigenlijk helemaal niet zijn, die is het toch. Toch Gods genade. En alleen op grond van dat God hun werk doet. Dat is zo sinds de dagen van Genesis. Maar het is misschien nog wel heftiger zo sinds de kruisiging van de Heer Jezus. Daarmee heeft de wereld al zijn rechten, hoe dan ook, voor zover die er waren, verspeeld. En daarna kom ik met een eenvoudige zin, die ik van mijn vader geleerd heb, althans heb overgenomen. Die zei, de prediking van het evangelie is de prediking aan dode mensen dat er leven is in Christus. Dat is niet een prediking van de Heer wil uw leven veranderen, de Heer wil uw leven verbeteren, de Heer wil uw leven inhoud of zin geven. Dat heeft een kern van waarheid, maar essentieel zit het er helemaal naast. De Heer wil u ander leven geven. Niet uw werk, maar zijn werk zou in ons volbracht worden. En wij stellen ons daarvoor beschikbaar en niet andersom. Dat de Heer beschikbaar is voor ons werk om dat te voltooien of wat dan ook. Van ons kan niks terechtkomen. Van het werk van de Heer zal wat terechtkomen. En de genade Gods houdt in niet alleen de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn genade. Maar het houdt ook in dat hij ons een plaats geeft, een functie geeft, een bediening geeft in zijn werk. Zelfs als gemeente van eerstgeborenen. Kortom, wij horen in deze wereld niet thuis. Wij zijn burgers van Rijk in de Hemel, dat is MBG. Onze wandel is in de hemel, ons burgerschap is in de hemel. En van daaruit, uit die positie, leven wij. De boodschap die we hebben is niet anders dan kom tot uw heiland, hoef langer niet. Of kom tot het licht, of wat dan ook. Laat die wereld maar achter u. Laat de doden hun doden begraven. Maar volg gij mij. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vandaag bijeen mochten zijn rondom uw woord. Dat woord dat onvergankelijk is. Dat eeuwig blijvende woord. dat ons spreekt over wie u bent en wat u doet. En we danken u dat u ons in staat stelt niet alleen om dat woord tot ons te nemen en zelfs te bestuderen, maar ook om vast te stellen dat de verschijnselen in de wereld en ook in de wereldgeschiedenis volstrekt in overeenstemming zijn met dat profetische woord. Dat wij kunnen en mogen aanvaarden de zondigheid, de verdorvenheid van deze wereld enerzijds, omdat wij anderzijds mogen aanvaarden en kunnen aanvaarden de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u daarom inderdaad voor die boodschap die we kennen als een blijde boodschap. De boodschap die ons zegt dat u ons trekt uit de zinloosheid van dit bestaan, ons plaatst op een hoger niveau, ons maakt tot burgers van een rijk dat pas in de toekomst geopenbaard zal worden, maar niettemin, wij zouden daar eerst geborenen van zijn en delen in uw heerlijkheid. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook zo onze levens aan u ter beschikking mogen stellen, de dagen die ons over zijn in het vlees. In het besef dat u er niet bent om ons leven te veraangenamen of inhoud te geven, maar in tegendeel, dat wij hier zijn en door u geroepen zijn om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En Vader, hier zijn wij. En wij bidden u, verheerlijk uw naam in ons, in overeenstemming met uw beloften en om Christus wil. Amen.